Groet al in Jezus' wonderbare naam. En ik wil met u het woord openen, beginnende bij Handelingen 21 vanmorgen. Dan wil ik met u lezen vers 10 tot 14. Handelingen 21, vers 10 tot 14. Toen wij daar vele dagen bleven, er kwam er een zeker profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. En hij kwam naar ons toe en pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: dit zegt de Heilige Geest, de man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. En toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus antwoordde: wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij er het zwijgen toe en zeiden: laat de wil van de Heer geschieden. Dan wil ik ook met u gaan naar Matteüs 26. Daar wil ik ook een stukje met u lezen, vanaf vers 36 tot 44. Matteüs 26, vers 36 tot 44. En toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette, en zei tegen de discipelen: ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En dan nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. En toen zei hij tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad: mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En ik kwam bij de discipelen, trof hem slapend aan en zei tegen Petrus: kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad: mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden, en hij liet hen achter. Ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. We zien in deze beide geschiedenissen dat er een moment kan komen in het leven, en dat was zowel van de Heer Jezus als ook in het leven van Paulus. En we hebben het vanmorgen ook al in een getuigenis gehoord, dat er een moment kan komen dat uw wil niet overeenstemt met de wil van God. En dan is er 1 ding nodig, en dat is dat wij buigen voor de wil van God. En als wij bidden uit Matteüs 6, van de Heer, uw wil geschieden, dan moeten we daar rekening mee houden dat er een moment kan komen in u en in mij in ons leven dat God zijn wil ten uitvoer wil brengen. Ja, maar dan vaak wel door u heen. En als u dan niet bereid bent, dan is dat een probleem. Een probleem voor u en een probleem voor de Heer. En we zien voortdurend in de schrift altijd weer hetzelfde principe, dat wij moeten sterven om te kunnen leven. Het is het grote geheim, denk ik, van het nieuwe verbond, van het nieuwe evangelie, dat wij moeten sterven als mens en dat Christus dan zijn leven in ons kan leven. We hebben eerder gesproken, jaren terug, over Zacharia 4, over die lampen die dan branden, dat toevoerbuisje wat daar is, en die twee olijfbomen die zorgen dat de voorraadvat altijd gevuld blijft. Zo is er een zeker, maar het gaat door dunne toevoerbuisjes naar de lampen. Zo is er in zekere zin altijd als het ware een druk van boven, een druk van de olie van de Heilige Geest, een druk van het levende water om kanalen te zoeken. En we bidden natuurlijk voor opwekking. Het zal eerlijk zijn als de Heer heel ons land en liefst heel de wereld in vuur en vlam zet. Maar opwekking in uw eigen leven kunt u vandaag hebben. Opwekking in uw eigen leven, daar hoeft u niet mee te wachten totdat er een machtige doorbraak komt. Een machtige wind van de Heilige Geest. En dat zondaren op de knieën vallen en buigen en roepen tot de levende God om genade. Zoals we weten vanuit de geschiedenis van het woord. En van ook uit de geschiedenis van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar als wij dat volle leven niet kennen, misschien wel gekend hebben, in het begin van onze bediening, in het begin van onze bekering, in het begin van tot wij tot geloof gekomen zijn, waren we vol van het vuur van de Heilige Geest en we getuigden tegen iedereen, soms misschien te veel. Maar dan is het nodig dat wij terugkeren tot dat voorwaardvat en dat wij niet denken en dan bidden we zo vaak, Heere wilt u, ja de Heere die wil. De Heere heeft al voorzien in zijn Zoon, in de Heer Jezus Christus. Het leven van God is gekomen naar deze wereld. De volheid van de genade is gekomen in één persoon. In Jezus Christus, onze Heere, onze Verlosser, onze Zaligmaker. Hij is daar, in ons midden. Door de Heilige Geest. En hij wil ook in uw leven zijn. Maar laten wij hem toe, broeders en zusters. Bidden wij, Heere, laat ook vandaag uw wil geschieden in mijn leven. Ook vandaag. In alle dingen, in alle praktische dingen. Niet alleen in de geestelijke dingen, maar ook in de praktische dingen. Of is het dan zo, dat die oude jas van dat oude leven ons nog zo goed past? Misschien heeft u dat wel in uw leven, heel praktisch. Dat u zegt, die oude jas, hij is niet meer om aan te zien. Hij is eigenlijk misschien kapot. Of hij is vuil geworden, of hij is vies. Maar hij zit zo lekker. Nou, soms kom je dat wel tegen, ook in het christenleven. En dan zegt iemand bijvoorbeeld, nou ja, dat klinkt soms ook nog heel nederig. Ja, ik kan dat niet. Ja, ik ben niet zo visionair. Ik ben niet zo krachtig. Ik kan niet zo volharden, ik kan niet zo goed bidden als jullie, enzovoort, enzovoort. Daar staat er maar één centraal, dat is niet Jezus, dat is die oude mens. Dat is het vlees. Dat is het ik-leven. En dan zit zo'n kanaal volkomen verstopt. Dat zit hartstikke dicht. Totdat iemand zich van de Heere bekeert, wat is misschien niet één van onze grootste zonden, wel de grootste zonde. Dat wij weer zelf op die troon gaan zitten van ons hart. Dat we bij onze bekering misschien zeggen, de Heer Jezus, kom op de troon van mijn hart en ik wil eraf en ik wil er niet meer op. Maar dan krijg je in je binnenste die opwellingen, die weerstanden, zoals we ook vanmorgen hoorden, dat dat kan zijn in ons mensenleven. En wat doen we dan? Waar luistert u dan naar? Gaat u dan weer terug naar die oude mens? Gaat u dan weer wandelen overkomst de wil van het vlees en de gedachten van het vlees, zoals Efeze 2 ons dat leert en Efeze 4? Of zeggen ze dan, nee Heere, ik heb mijn hart aan u gegeven. Als ik mijn hart aan de Heere geef, dan geef ik hem mijn wil. Mijn gedachten, mijn verstand en mijn gevoelsleven, mijn emotie, mijn gemoedstoestand. Die geef ik aan de Heere. En dan zeg ik, Heere, u mag die gebruiken. Heer, ik wil dat mijn hart is onder het beslag, onder de leiding, onder de invloed van u, van de Heilige Geest. Maar hoe vaak gaan wij dan weer beslissen op grond alleen van ons verstand zonder de wil van de Heere te zoeken en zonder te vertrouwen op God? Is dat misschien ook uw ervaring? Wat betekent als u daarna weer voor uzelf gaat leven dat u als het ware God onttroont? U zegt, Heer, u mag op de troon van mijn hart, maar dan komen er moeilijkheden in ons leven. Of we moeten de keuze maken voor een partner, of er zijn andere zaken. En dan is die oude mens, dat oude vlees, die vertrouwt op zichzelf. Die vertrouwt op zijn verstand en die vertrouwt ook op zijn werkkracht en op de natuurlijke gaven en talenten die hij ontvangen heeft. En dan willen we dat liefst eigenlijk zelf oplossen. En wij willen eigenlijk over die ander nog heersen. Dan zitten we weer in ons vlees. En dan vertrouwen we de Heere niet. En als dat nog speelt in ons binnenste, dan moeten we vragen aan de Heer, Heere, wilt u mij daarvan verlossen? Want daar kun je jezelf niet van verlossen. Maar op hetzelfde moment dat u ziet, dat u zegt, Heer, ik ben in mijn vlees bezig. Heer, ik heb u buiten de deur gezet. Heer, ik heb een stuk van mijn leven, heb ik u, leef ik als het ware weer zonder u. Dus dat is godloos, zonder God. En dan op het eind van de dag, dan komen we misschien weer bij de Heer terug. Dan hebben we dus een groot deel van de dag of de hele dag zitten we verstopt. En zo kan het dag na dag en week na week en maand na maand en jaar na jaar soms plaatsvinden in ons leven. En waar is dan dat leven van Jezus? En dan worden we verkeerd behandeld door onze broeder of door onze zuster of door je vrouw of door je man of door je kinderen of door de buren of door de familie of wat het ook zijn mag. En de Heer staat dat toe. Want hij wil dat uw kanaal breder en dieper wordt. Dat staat hij toe. En hoe reageren we dan? Vanuit onszelf? Misschien zijn we van nature heel vriendelijk. Nou, dan reageren we heel vriendelijk. Maar misschien komt het ons niet zo goed uit. En dan willen we eigenlijk dat die ander doet wat wij willen, wat ik wil dat hij doet. Dat is die oude mens, die wil heersen over die ander. En dan hebben we het zicht op de Heer verloren. En dan gaan we vanuit die oude natuur met reageren op elke irritatie of ergernis of wat er ook mag gebeuren in ons leven. Maar het is genade van God als deze dingen in ons leven gebeuren. Het zijn de middelen van God, de werktuigen van God om ons te doen, ons te laten verbreken van onszelf. Zeg, Heer, ik heb misschien de neiging om die kerel die voor me staat een draai om zijn oren te geven. Maar Heer, dat is fout. Maar velen zoeken juist altijd die fout bij die ander. Die zoeken niet de fout bij zichzelf in hun reactie, maar die zoeken de fout bij hoe die ander hen behandelt. Maar hoe die ander u behandelt, dat is die ander zijn verantwoordelijkheid, niet die van u. En dat kan heel vervelend zijn en heel onaangenaam zijn als iemand tegen u liegt, als iemand u bedriegt. Natuurlijk is dat heel vervelend en u mag dat zeker ook wel zeggen op een gepaste wijze. Maar wij moeten ook vragen, Heere, waarom gebeurt dit? Heere, waarom laat u dit nog toe in mijn leven? Heere, wat moet ik hieruit leren? Want in die vleeselijke wet, dan geldt het recht van de sterkste. Maar Paulus heeft ons geleerd, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als wij ons laten verbreken, net als Christus hier in Gethsemane. Als hij zo beangst is geworden, dodelijk beangst. En dan bidt hij tot drie keer toe. Dus die mensen die zeggen, nou je moet maar één keer bidden en is het klaar. Die mogen we ook laten praten. Dus zelfs de Heer Jezus hier, ga drie keer bidden. Dat is een strijd in zijn binnenste. En hij worstelt als het ware met de Heer. Maar dan buigt hij wel voor de wil van de Vader. En zo is ook Paulus. Het is wel een iets ander evangelie dat het alleen maar succes is en alleen maar voorspoed. Dat het alleen maar geldelijk gewin brengt. Paulus die is bereid om te sterven voor de Heer Jezus. En ik geloof op een na alle apostelen gestorven zijn voor de Heer Jezus. En ook gekruisigd zijn. En Petrus zelfs ondersteboven, vertelt de geschiedenis. Hoe zit het met u, broeders, zusters? Hoe zit het met u die de Heer nog niet kent? Bent u nog hard? Want de zonde maakt hard. De zonde maakt spijkerhard. En dan zegt de Heer van, dan heb je een steenhart, dat wil ik uit je binnenste nemen. Hij gaat dat niet verpulveren met een grote hamer. Hij wil dat uit je binnenste nemen en dan wil u een vleeselijke hart geven, wat hij kan besnijden, wat hij kan beïnvloeden. Waar de Heer iets mee kan. Hoe zit het, broeders, zusters, lieve mensen? En ook als u de Heer niet kent, hoe zit het met uw eigen ikkie? Zit dat eigen ikkie hoog op de troon? Als uw eigen ikkie hoog op de troon zit, is er de toegang voor Christus, voor de Heilige Geest, gesloten. Of misschien is er hier en daar een klein opening, een klein stroompje, dat er nog iets van Gods Geest naar binnen kan. Maar dan heeft u herleving nodig, dan heeft u opwekking nodig. Dan heeft u nodig om dat oude leven echt voor dood te houden en te rekenen, dus voor mij, dan zegt dat zeg. Als u niet buigt, als u zich niet laat verbreken, als u niet buigt voor de Heere der Heren, voor de Koning der Koningen, dan zal hij buiten blijven. Dan is hij zo Heer, ook Jezus, dat hij klopt op de deur van uw hart. Zoals Openbaring 3 vers 20, dat zegt, hij klopt op de deur van uw hart. Dus hij daar klopt op de deur van de gemeente. Hij is daar zelfs buiten de gemeente van Laodicea. Dan staat er hier buiten, dat klopt. Zo'n Heer is hij. Dit is de wijze waarop de Heer reageert. En dat zegt iets over hoe Christus is. En kan hij al gevonden worden, lieve broeders, dus in ons leven? Gaan de mensen om ons heen al iets zien van het leven van Christus in ons? Dat leven kunt u niet bereiken door hard te werken of door veel te bidden. Of door welke inspanning van onze kant dan ook. Dat leven kunnen we alleen maar bereiken als we bereid zijn om onszelf, ons oude ik, die oude adem, die oude natuur, die eigen oude wijze van reageren. De oude wijze van handelen. De oude wijze van denken. Die oude wijze van heerschappij, vooral de mannen natuurlijk. Wij mannen, wij zijn heersers. Wij willen heersen in ons gezin. Wij willen heersen over onze kinderen. Maar dat is allemaal die oude mens. Die nieuwe mens wil dienen. Want Christus kwam om te dienen. En dat leven van Christus, dat wil hij u geven. Dat wil hij mij geven. Dat wil hij voor ieder geven. En daarom zegt Jezus ook, de woorden die tot u spreekt zijn geest en leven. En hij is ons voorgegaan naar het kruis, maar hij heeft ons ook een voorbeeld gegeven. En als Jezus door het kruis in de dood was ingegaan en nooit was opgestaan, wat zou dan het rendement daarvan geweest zijn? Maar hij is opgestaan. Wat zou het voor zin hebben als wij alleen met onze hoofd naar beneden hangen? Onze hoofd naar beneden laten hangen, zoals een biezen zegt de schrift. Zo'n slap rietsoort, wat buigt van de rietgras. Wat heeft dat voor zin, zegt de Heer. De Heer heeft dat gedaan om de heerlijkheid die voor hem lag. Wat heeft het voor zin? Als wij de Heer Jezus dienen en het leven van hem zou niet in ons openbaar komen. Wat heeft het voor zin om altijd over de zonde en over de dood te praten? Daarom is ook verbrokenheid is geen doel op zich. Het staat zelfs in de schrift, komt het niet voor. Maar het is zo nodig dat wij verbroken worden. Niet onherstelbaar gebroken, zoals de spreukenbrief zegt. Wie zich voortdurend volhardt, ondanks herhaalde vermaning verhardt, diens nek wordt onherstelbaar gebroken. Dat is onherstelbaar gebroken. Maar als de Heer vanmorgen met u spreekt, wat doet u daar dan mee? Wat doet u daar dan mee? Houdt u dan vast aan uw kritiek? Houdt u dan vast om voortdurend naar die ander te wijzen? Houdt u dan vast aan uw zelfverdediging? Houdt u dan vast aan uw eigen recht? Of zoekt u in alles de Heer Jezus? Voor welke naam, broer, zus, willen wij leven? Wilt u leven voor uw eigen naam? Wilt u een grote bediening? Of wilt u misschien aardig gevonden worden of lief gevonden worden? Wat is uw motivatie? Wat leeft er nog in ons hart? Het is allemaal oude mens. Dat staat haaks op het kruis. Dat staat haaks op het leven van Jezus. Die kwam om te dienen. Die kwam om zijn leven te geven. Wat zou het nou jammer zijn als dat water van de Heilige Geest voortdurend over ons heen stroomt en wij blijven als een kei. Als zo'n grindkei. Die kent u wel. Dan blijf je, dan word je van buiten nat, maar van binnen word je niet nat. Je blijft onveranderd. Wat wil de Heer nou? Dat uw hart vol zit met kennis van het woord, hoewel het woord belangrijk is. Wil hij dat uw hart vol is met alle godsdienstige dingen? Waarbij u het risico loopt dat het een eigenwillige godsdienst wordt, zoals Colossenzen 2 vers 23 dat zegt. Een eigenwillige godsdienst. En voor sommige mensen is de godsdienst een soort drugs. Daar verheugen ze zich in. Zoals ook Jesaja 58 zegt. Waarom vasten wij als u er toch niet op let? En dan gaat hij hier uitleggen waarom. Hij zegt op uw vaste dag drijft u uw arbeiders aan. Hij zegt, maar dat is niet het vaste wat ik verkies. Hij zegt, je loopt met de kopje naar beneden. Dat is niet vast wat ik verkies. Hij zegt, maar dat je brood breekt voor de hongerigen enzovoort. En dan komt er een hele rij. Wat de Heer ons voorhoudt. Het evangelie van Jezus Christus, dat betekent in feite de vervanging. Dat betekent dat uw leven eruit moet en dat zijn leven erin komt. En dan gaan we, waar we van gezongen hebben, dan gaan we deel krijgen aan die volle vrede van hem. Dan gaat u een voorsmaak proeven van de hemel. En dan kunt u voortdurend dag en dag vol zijn van zijn vrede. Maar als u blijft leven als een zielse mens, als eigenlijk een natuurlijke mens, een mens die niet wederom geboren is, dan hebt u geproefd van de heerlijkheid van de Heer en dan door de strijd van het leven en door alle dingen die gebeuren, dan bent u daar misschien weer een beetje kwijtgeraakt. Dat is herleving, dat is opwekking, daar moeten we terugkeren. Naar die bron. En de enige bron die er is, dat is Jezus Christus onze Heer. Al uw bronnen en al mijn bronnen, Jeremia zegt, het zijn gebroken bakken die geen water houden. Dat zijn geen bronnen. U bent geboren, lieve kinderen, u bent geboren doen worden. U hebt uzelf niet op de wereld gezet. U hebt uzelf niet gemaakt. U hebt uzelf geen gaven gegeven, geen talenten gegeven, geen kracht, geen gezondheid. U heeft alles ontvangen. En dus denk ik, een van de grootste valstrikken is dat wij datgene wat we van God ontvangen hebben, ook als we christen zijn geworden, dat we dat eigenlijk roven. En dat we de kennis die we hebben opgedaan van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest, van het profetisch woord, en noem alle dingen maar op, van de brieven van de apostelen, dat we dat gaan gebruiken om een eigen koninkrijkje op te bouwen binnen het koninkrijk van God. En als u dan zegt, waar hebt u het over? Dan kijken we gewoon rondom ons heen. En we weten allemaal, straks in de hemel zal alles afgelopen zijn met alle muren die wij gebouwd hebben. En daar prijzen we de Heer voor. Als God zal zijn, alles in alles, zoals Paulus de bid in Efeze 3, dan hebben we natuurlijk geen behoefte meer om voor onszelf iets te doen. En dan zegt Paulus ook, waar komt bij u dat strijden en vechten voort? Dan zegt hij, uit vlees, uit je eigen begeerte, uit je eigen hartstochten. En elke keer, als er in ons binnenste strijd komt, dan moeten wij buigen. Net als Paulus, dan moet hij buigen. Net als de Heer Jezus, dan moeten wij buigen. En als wij buigen, dan kan het water van de Heilige Geest zo doorstromen. Als u vol bent met strijd in uw hart, en dat kan over verschillende dingen zijn, en ik weet hoe het werkt, want ik ben ook een mens, dan kan er zoveel strijd zijn in uw hart, en zoveel strijd zijn in uw ziel, dat u er als het ware wakker van ligt. Maar als u die strijd overgeeft in de dood, als u dat aan de Heer Jezus overgeeft, dan zegt de Heer, wilt u voor mijn rechten opkomen? Heer, want ik word onheus bejegend, Heer, er wordt mij schade berokkend. En Heer, wilt u dan voor mij opkomen? Zoals koning Azia zegt, God gaat aan de spits. En als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Maar vertrouwen, dan heb je het weer. Vertrouwen wij daar de Heer dan voor? Of gaan we liever zelf ons recht halen? Gaan we liever zelf voor onszelf opkomen? Dus voortdurend die strijd in ons binnenste. Maar dat is die oude mens, dat is die oude natuur, die oude adem. Moet je zeggen, Heer, verlos mij daarvan. Denk je dat Paulus zijn vlees het leuk gevonden heeft? Dat hij daar naar Jeruzalem moest. En voortdurend van stad tot stad kwamen de mensen die getuigden welk lijden hij zou moeten gaan ondervinden daar in Jeruzalem. Van stad tot stad, zegt de schrift. En dan komt er ook die profeet Agabus. En een bindje met een gordel. Hij heeft er als het ware een beeld bij. En dan zegt hij, zo zal het met jou gebeuren. Dan zegt hij eigenlijk tegen Paulus, dat zal met jou gebeuren, Paulus, als je daar naartoe gaat. Maar Paulus had ook een boodschap van de Heer gehad. En Paulus bleef trouw aan zijn boodschap. En Paulus liet zich niet afleiden door de andere profetieën die op zich terecht waren. Het was waar. Maar Agabus heeft het niet gezegd, Paulus, je mag niet gaan. Er waren andere mensen die zeiden, je mag niet gaan. Dat is voor ons ook een heel belangrijk principe. Als de Heer met u gesproken heeft, En we hebben een woord van de Heer over de weg die u moet gaan. Laat u dan niet van die weg afleiden. Want dan gaat u ook de vrede missen. Dan gaat u ook de wil van God missen. Dan gaat u ook zijn shalom gaat u missen. We hebben ook zo'n voorbeeld van die profeet die naar Jerobeam moest. Dan had de Heer hem gezegd, je moet terugkeren. Hè? Nergens overnachten, nergens blijven. Maar dan is daar een oude profeet uit Bethel. En die laat hem halen en het kost hem zijn leven. We kennen die geschiedenis. Een oude profeet uit Bethel. Die oude profeet was in het land gebleven van de 10 stammen. Die oude profeet was in het land gebleven van Jerodelam, van Jerobeam. Die afgodendienst had ingeleid als het ware, opgezet in Dan en Bethel. Hij was bang dat zijn onderdanen gingen naar Jeruzalem om daar de Heer te offeren. Op de voorgeschreven wijze. Nou, dat is daar zo'n oude profeet uit Bethel. Die daar gebleven was. Een deel heeft gekregen aan de zonde van het land. Deel heeft gekregen aan de zonde van het volk. En die jonge profeet uit Judea, die maakt een fout. Die luistert naar hem. Als de Heer met u gesproken heeft, broeders, zusters, blijf daarbij. Dat doet ook Paulus. En dan zegt hij, ik ben niet alleen bereid om gebonden te worden, maar ook te sterven. En Paulus heeft het hier over een lichamelijk sterven. Maar in zijn innerlijk was Paulus immers allang gestorven. Immers, hij schrijft aan de Galaten 2 vers 20, niet met mij ik, maar Christus leeft in mij. Paulus getuigde van dat nieuwe leven. En als wij goed lezen wat het woord over ons zegt, als u tot geloof gekomen bent, en u bent gedoopt met hem, dan zegt de schrift dat je in zijn dood gedoopt bent. En dan staat er ook dat u met hem opgestaan bent. Dan zegt gelaten Romeinen 6 vers 5 dat u één plant met hem geworden bent. En de NBG zegt dat je samen gegroeid bent met hetgeen gelijk is aan zijn dood. Dan zul je het ook zijn dat alleen gelijk is aan zijn opstand. Als wij dat volle leven in onszelf missen, dan moeten we zeggen, Heere, wat is dat? Heere, wat blokkeert dat leven van u? Want Heere, ik wil niet voor mezelf leven. Want broeders, dus dat leven voor uzelf, dat neemt een einde. Als u sterft, zoals de Heer Jezus ons eerder komt halen, dan neemt een einde. Dan is het voorbij. Dan is het zinloos geweest. Misschien kunnen de mensen dan nog over u praten, maar het is zinloos geweest. Alles wat u daar hebt gedaan zonder de Heer is zinloos geweest, want het is tijdelijk, heeft geen zin voor de eeuwigheid, geen vrucht voor de eeuwigheid. Alleen Jezus, Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is de levende tot in alle eeuwigheid. En daarom moeten wij ons aan hem vastlopen en aan hem vasthouden en zeggen, Heere, hou mij vast en Heere, toon mij alstublieft. Heere, waar is er nog zonde in mijn leven? Heere, waar bedroef ik u? Heere, waar mishaak ik u? Heere, waar doe ik zonder dat ik er erger heb? Heere, leef ik mijn eigen leven? Heere, waar maak ik mijn eigen keuzes die niet overeenkomen met uw keuzes? Heere, waar stelt mijn leven niet overeen met uw leven? En de Heer laat u dat zien. En als u dat beleidt bij de Heer Jezus, dan is daar een voltijd tegen de zonde, zegt Zachariah. Dat is het bloed van het lam. Het bloed, dat heeft gevloeid op Golgotha, dat is niet weggevloeid, dat is in de hemel gebracht. En dat is een fontein tegen de zonde. En die fontein is nodig om u en mij te reinigen. En als we dan gereinigd zijn en gewassen in het bloed, dan is er volle vrede in uw hart. En dan bent u bruikbaar voor de Heer. Dan bent u een kanaal voor uw omgeving. Dan kan Hij u en mij gebruiken om zijn zegen uit te storten ook in ons land. Voor ons volk. Misschien voor onze familie of vriend of kennis, hoe het ook zijn zal. Want Hij is een levende God, Hij is een waarachtige God. En in zijn wijsheid heeft God besloten om u en mij deel te maken van Christus. Deel te maken van het Lam. Deel te maken van die wijnstok, een rank aan die wijnstok, om voor hem vrucht te dragen. Maar u en ik, wij kunnen alleen maar in de weg lopen. U en ik, wij kunnen alleen maar, als wij zelf gaan werken, ook in onze godsdienst, in onze eigendunkige, eigenwillige godsdienst, alleen maar een belemmering zijn voor de doorstroom van dat leven van Jezus, van dat levend water. En u hebt uit uzelf, en ik natuurlijk, ik ben er natuurlijk net als jullie, wij hebben uit onszelf niks meegebracht aan goede, omdat we in zonde ontvangen en geboren zijn. Wij brengen niks mede ten goede. Wij kunnen alleen maar alles wat wij hebben aan Jezus geven. Zeg, Heer, hier is mijn leven. Hier is mijn hart. Maar dat is het goed om te bedenken. Want vele christenen zingen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Maar hebben denk ik niet het besef dat Jezus dan de Heer is van mijn verstand, van mijn gedachten, van mijn emotie, van mijn gevoelens, van mijn reacties en bovenal van mijn wil. Maar dat we vrijmoedig en vrijwillig buigen voor die levende God zoals Paulus dat hier doet. Als Paulus nou niet gewild had, als hij gezegd had, Heere, neem deze drinkbeker van mij weg. Als Jezus gezegd had, Vader, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar Jezus gaat verder en hij zegt, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij heeft die drinkbeker gedronken. Als Jezus deze drinkbeker niet gedronken had, zouden wij hier niet zijn vandaag. De wil van de Vader niet in alles was geschied in Jezus, dan zou Jezus ook deel hebben gekregen aan de zonde. Het gaat veel verder als alleen gehoorzaam zijn. Het gaat erom dat de wil van God in u en in mijn leven geschiedt. En dat, daarom leert Jezus ook in de discipelen Matthäus 6, Vader, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Is dat niet heerlijk als we weten dat God bijvoorbeeld wil dat er niemand verloren gaat? Als we weten dat God heilig is en dat hij rein is. In heel zijn wezen, in heel zijn denken, in alles wat hij is en wat hij voelt, dat hij rechtvaardig is. Dat hij vol van barmhartigheid is en vol van goedgunstigheid. Is het dan niet heerlijk dat die wil van de Heere geschiet? En begrijpt u, lieve broeders en zusters, dat dat het enige medicijn is voor de wereld. Dat dat het enige zout is wat bederft weer. Dat dat het enige wat de duisternis kan oplossen, dat is het licht. En als wij alle vol zijn van die vrede van de Heer Jezus, dan gaan we niet met elkaar knokken. Dan gaan we elkaar niet beschadigen, dan gaan we elkaar dienen zoals Jezus dat gedaan heeft en nog doet. Hij bidt een pleit voor ons in de hemel. Dan zal het heerlijk zijn, broeders en zusters, als vele kinderen van God vol zijn met het leven van Jezus. En dat kunt u niet maken. En u hoeft ook niet te bidden, Heer, wilt u het doen, want de Heer wil het doen. Dat heeft hij bewezen in het gift van zijn zoon. En hij heeft gezegd dat wij ons moeten bekeren. Petrus heeft het ons gepredikt. En dat wij ons moeten laten dopen tot vergeving van zonden. En dan zegt hij, dan zul je de gave van de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest die het leven van Jezus in u komt leven. Maar dan moet hij de ruimte hebben. Dan moet hij niet voortdurend met ons in discussie zijn. Dan moeten wij niet voortdurend met hem in discussie zijn. Ja, Heer, u zegt dat ik mijn vijanden moet zegenen. Maar Heer, ik vind het zo moeilijk. Ja, dan bent u in uw vlees. Als u eerlijk bent, dan zegt u, Heer, voor mijn vlees is het onmogelijk. Maar Heer, ik wil datgene wat ik voel tegenover mijn vijand aan u geven. Dan kom je eens met uw leven, met uw genade en met uw liefde voor die persoon. En dan kun je voor je vijanden bidden. Wie zet u dan? Uzelf opzij en Jezus op de troon. En dat is voortdurend. Elke dag denk ik, elke week maken wij keuzes in ons leven. Dat gaat voortdurend door. Het is een voortdurende stroom en een voortdurende strijd. En een voortdurende krachtbron van Jezus die ter beschikking staat. Maar als we niet kijken naar die bron. Als we niet kijken naar het Lam van God. Als we niet kijken naar de Leeuw van Juda. Als we niet kijken naar de Heere der Heren, de Koning der Koningen. Als we Jezus niet meer zien. Omdat misschien ons hoofd inmiddels in een wolk terecht is gekomen. In een gevoel van neerslachtigheid of depressiviteit. Wat helaas ook voorkomt onder de kinderen van God. Dan heeft de zon en de boze ons inmiddels zo ver verstrikt dat we de glans van de heerlijkheid van onze lieve heiland, dat we er kwijt geraakt zijn even. En dan mogen wij ons bekeren. En dan mogen we zeggen, Heere, verbreek mij. Als u onwillig bent, dan zegt Heere, verbreek mij. Maar Heere, toon mij uw genade. Toon mij uw krachten. Toon mij uw heerlijkheid. Maar Heere, toon mij ook mijn zonde. Maar toon mij ook het bloed van het lam. Want het heeft geen enkele zin als u alleen maar loopt. Onder overtuiging van zonde als u niet ziet op het bloed van het lam. Heeft u een overtuiging om vol te zijn, alles te weten van de dood als u niet weet van het leven? Het is in hem. Het is door de dood tot het leven. De dood zou geen zin hebben als er geen leven is. Dat is degene die deel hebben aan de tweede dood. Daar heeft dat leven geen zin meer voor. Die zijn voor eeuwig verloren. Maar wij zijn de verlosten des Heren. Wij mogen juichen. Wij mogen roemen in het heil wat de heiland heeft gebracht. En wij mogen groot van hem spreken. Maar dan moet hij zijn leven in ons kunnen leven. En dan moeten wij ons leven niet langer nog volstoppen met allerlei dingen van de wereld. Allerlei dingen wat uw vlees leuk vindt. Want we weten vanuit Efeze 2 dat die overste van de macht van de lucht, die heerst via de gedachte en de wil, en daar zijn het ongelovigen. Maar als u terugkeert, onafhankelijk van de Heer, naar uw eigen gedachte, naar uw eigen wil, dan komt u weer onder de macht van de duisternis. En dan kun je altijd zien. Dan zeg je, hoe weet je nou? Dat zie je aan de vrucht. Als uw hart vol is van de vrede en de blijdschap van de Heer, dan staat de vrucht van de Heilige Geest, van nederigheid en ootmoed, geloof en trouw, zachtmoedigheid, u kent het allemaal wel, Galaten 5 vers 22. Maar als er in ons leven duisternis is, dan zien we het ook niet meer. Als wij zitten onder die verkeerde wolk, die wolk van duisternis, dan horen we de stem van de Heer ook niet meer. En God is niet veranderd. God is nog steeds trouw. Hij is nog steeds dezelfde. Hij wil aan ieder van u het leven geven. Zijn Zoon heeft Hij gegeven voor een ieder van ons. En het leven is in de Zoon. Het leven is niet in uw kennis. Het leven is niet in uw verstand. Het leven is niet in u van wat u weet met uw hoofd van de Bijbel. Of van de Heere, of van wie dan ook. Het leven is in de Zoon. Daar is buiten Christus geen leven. Dus, lieve broeders, zusters, of mensen als u de Heere nog niet kent, u moet Jezus hebben. U moet bij Jezus zijn, zoals vanmorgen gebeden werd. Ze zagen niemand en Jezus alleen. Dat is in ons leven. Maar wij worden vaak zo makkelijk afgetrokken. En dat is geen verwijt, want daar moeten we allemaal doorheen. Wij worden zo makkelijk afgetrokken. Door de moeite en de zorg, of de ziekte, of de strijd, of de duizend en één dingen. Ik hoef het u niet te vertellen. Maar leven wij dan nog? Dat oude leven, blijven wij daarin zitten? Proberen wij dat zelf op te lossen? Of gaan we met datgene wat er gebeurt in ons leven naar hem toe? Want weet u, broeders en zusters, als wij de nederlaag lijden tegenover de zonde of wat dan ook. Als wij de nederlaag lijden, leeft hij zijn leven niet in ons. Want hij heeft nooit een nederlaag. Hij is de grote overwinnaar. Of dat dan nou de zonde is, of de verzoeking, of de boze, of het vlees. Wat het ook zijn mag. Hij, Jezus Christus, is de grote overwinnaar. Dus als wij door hem leven, krijgen we deel aan dat overwinningsleven. Dan mag ik het eens heel voorzichtig zeggen vanmorgen. Hou op met alle smoesjes. Dat we niks zijn en niks worden. Want dat is waar. We zijn niks en we worden niks. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat hij iets wordt in ons leven. Dat hij betekenis krijgt in ons leven. Dat hij gezien wordt in ons leven. En daar hoeft u niet 80 of 90 of 100 jaar voor te worden. Dat wil hij vandaag in u doen. Onmiddellijk als u uw zonde beleidt, dan was dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, van alle zonden. Wederuit van 1 Johannes 9. Zoals onze zonde beleidt, is getrouw om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En er staat hier, dat doet hij na 3 weken of na 5 jaar. Natuurlijk niet, want de Heer is verlangend. Die druk van die olie van de Heilige Geest, die staat er als het ware op. Zodra dat toevoerbuisje open is, dan wordt die lamp voorzien van olie. Daar hoeft u niet uw best voor te doen. Dat heeft Jezus gedaan. U hoeft het niet te verdienen, want Jezus heeft het verdiend. U heeft geen voorraad, nee, dat heeft de Heer aan zichzelf gehouden. Dat olievaatje, dat voorraad van. Dat is hij zelf. Hij is de bron. Hoe zou de Heer nou van ons verlangen dat wij tot zegen zijn voor onze medemens? Hoe zou de Heer van ons verlangen dat wij een gebed naar zijn wil uitspreken? Of zijn woord bedienen of wat het ook zijn mag? Zonder ons daarvoor de genade te geven en de kracht en de middelen. De Heer weet wat wij nodig hebben. Hij weet wie wij zijn. En het enige wat hij verlangt is dat wij zeggen, Heer, hier ben ik. En Heer, ik heb u mijn hart gegeven. En Heere, dat wil ik ook bestendigen. En Heer, u hebt mij uw woord gegeven en ik wil dat ook geloven. En als u dan zegt, Heer, in uw woord, dat ik met Christus gekruisigd ben. Heer, dat ik met hem gestorven ben. En dat ik met hem opgestaan ben. Heer, dan wil ik dat geloven, omdat u het zegt. En wat doe je dan met al die zielenroerselen die daar soms tegenin komen? Die geef je over in het vertrouwen in de dood van Christus. Dan zeg je, mijn gevoel, dat stemt niet overeen met uw woord. Maar gaan we dan met ons gevoel aan de gang? Of gaan we met Jezus aan de gang? En dan zeggen we opnieuw, en al komt het 1000 keer per dag in uw leven voor, zeg Heer, hier is het. En als u meemaakt in uw leven dat u zegt, ja Heer, dit is uw wil, maar ik wil niet. Heer, ik voel me minstens onwil. Dan zeg je, Heer, maak u mij gewillig. En dat doet de Heer. Heer, maak mij gewillig. Maak mij gewillig, Heer, om uw wil te doen. Broeders, zusters, de rijkdom van Christus is zo groot. De rijkdom van Christus is overvloedig. En u mag bij hem komen drinken. U mag bij hem schuilen. U mag van hem genieten. U mag hem groot maken. U mag hem lofofferen. U mag hem uw leven geven en hij aanvaardt het. Maar dan is het of-of. Of zijn leven of het onze. Als u vast wil houden aan uw eigen leven, aan uw eigen norm, aan uw eigen waarde, aan uw eigen zienswijze. Voortdurend kun je dat horen ook als we met elkaar spreken, maar ik denk, is dat van belang wat u denkt? Het is van belang wat hij denkt. En ik vind, is het van belang wat u vindt? Is het van belang wat hij vindt? En als u vindt en u denkt overeenstemt met hem, dan is het prima. Dan is het van belang. Maar gaan wij van huis, gaan wij werk voor de Heer doen zonder dat hij met ons praat? Dan is het eigen werk. Dan is het naar uw verstand. En misschien ook nog naar de letter. Maar hij heeft het u niet opgedragen. Hij heeft het niet van u gevraagd. Als hij de Heer is van uw leven, dan betrekt u hem in alle dingen. En dan zoekt u zijn wil in alle dingen. En naarmate dat we langer met de Heer wandelen, wordt dat makkelijker. Want dan gaat er steeds meer van zijn leven in ons als het ware geïmplanteerd worden. En naarmate u samen groeit met hem, aan hetgeen gelijk is aan zijn dood, groeit u ook samen met hem met hetgeen gelijk is aan zijn opstand. En misschien maakt u wel eens mee dat u wel een half uur moet bidden, waar hij zegt, nou, ik ben er doorheen, ik ben in aanwezigheid van de Heer. En naarmate dat de Heer meer in uw gestalte krijgt, nou, dan buig je de knieën en dan ben je er gelijk. Dat is de groei. Dus in de groei in de volwassenheid met God. In de volwassenheid met Christus. Wat ik u vragen wil vanmorgen. Dat is dat we een ogenblik stil zijn. En dat u vraagt aan de Heer. Denk dan niet aan je buurman, of aan je vrouw, of aan je man. Maar vraag aan de Heer. Heer, waar is er in mijn leven nog iets van eigen werk? Waar, Heer, is er in mijn leven nog iets van eigenwillige godsdienst? Heer, waar zijn de punten in mijn leven dat ik u buitensluit? Heer, waar doe ik mijn eigen wil? En Heer, waar ga ik tegen uw wil in? Vraag aan de Heilige Geest zal het u openbaren. En beleid dan uw zonde in stilte voor de Heer. En vertrouw op de reiniging van zijn bloed. We gaan een ogenblik stil zijn en dan zal ik danken. Dank u, Heer, voor het nieuwe leven. Hier wat in je menshart is opgekomen, dat heeft u bereikt. Voor degenen die u liefhebben. De eeuwige heerlijkheid, Heere, die u reeds hier en nu in ons geplant hebt. Heere, daar waar we nog verbroken moeten worden, Heere, van onszelf, ik bid, Heer, dat u het doet. Dat u ons te hulp komt door uw Heilige Geest. Vader, daar waar nog duisternis in ons leven, bid ik, Heer, dat u ons geeft verlichte ogen van het hart en van het verstand. Heer, daar waar de zon ons verblind heeft, bid ik, Heer, dat u komt met de Heilige Geest om ons daarvan te overtuigen. Heer, daar waar het nog gaat om ons eigen gelijk, Heer, ik bid dat u ons daarvan verlost. Want het gaat om Jezus, het gaat om de Zoon. Vader, ik bid dat we alle een kanaal mogen worden van de Heilige Geest. Een instrument in zijn handen. En dat we bereid zijn, Heer, voortdurend onszelf over te geven in de dood. Heer, om alleen nog te leven voor die ene naam. Jezus Christus, de Gezalfde, de Zoon van God. De gestorvene, de opgestaande, de verrezen Heer, die zit aan de rechterhand van de macht. Want door die naam, door die persoon, kunnen anderen zalig worden. Niet door ons werk, Heer, of door wat dan ook. Alleen door die naam. De Jezus Christus, onze Heer. Hij is het leven. En Hij wil het leven geven. En het is uit Hem, en door Hem, en tot Hem. En Heer, geef dat wij uw Heilige Geest niet langer zullen bedroeven. Heren, maar dat wij verlangend zullen zijn. In vuur en vlam zullen staan. Voor u, door u en tot u. Dat uw koninkrijk uitgebreid wordt. Voordat u terugkomt, Heer Jezus. Dat nog velen tot geloof en tot bekering zijn gekomen. Vader, wij danken u voor de Zoon. We danken u voor onze Heiland. We danken u voor onze koning, voor onze verlosser, voor onze zaligmaker. En Heer, we belijden voor u dat we het niet hebben in onszelf, maar dat het alles in u is. En Heer, dank u wel daarvoor. U kon het niet aan ons toevertrouwen, Heer. Maar u hebt het aan Jezus toevertrouwd. Bij hem is het veilig, bij hem is het goed. Heer, zegen ons zo. En Heer, ga met ons mee. Kunnen we dadelijk nog met elkaar spreken, koffie drinken, maar ook, Heer, als we naar huis gaan. En het verdere van deze weken, dat we voortdurend zullen zoeken naar Jezus. Voortdurend, Heer, zullen zorgen dat onze bekers overvloeien. Heer, als we vanmorgen ook al gehoord hebben, dat onze beker aan de binnenzijde gereinigd moet zijn, dan zult Gij, Heer, uw kostbare water daar niet in gieten. Heer, was ons zo, in het bloed van het Lam. Wij prijzen uw grootheid, Heere, en roemen uw naam. Amen.